Hebben jullie ook zo lekker geschaatst afgelopen weekend? Leuk was dat, hè? En het was alweer een tijdje geleden dat we konden schaatsen op natuurijs. Ik vroeg me af hoe het eigenlijk komt dat het ijs op de ene plek wel dik genoeg is, terwijl er een klein stukje verderop nog eendjes onder de brug zwemmen. Vandaag heb ik het over die vraag met dokter Wilfried Ivens. En natuurlijk over de vraag waarom we steeds minder vaak kunnen schaatsen op natuurijs. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Waarom zijn bananen krom? De Nederlandse wetenschapspodcast voor kinderen. Mijn naam is Esther Walraven, ik ben wetenschapper en schrijfster van de superleuke Waarom boeken, waarin wetenschappelijke onderwerpen eenvoudig en grappig worden uitgelegd. In deze podcast krijg je in elke aflevering antwoord op een boeiende vraag. Dus zet je koptelefoon op en gaan met die banaan! Vandaag in deze podcast een heel bijzondere gast, namelijk dokter Wilfried Ivens, milieuwetenschapper en universitair hoofddocent milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. En waarom dit zo bijzonder is? Samen met Wilfried schreef ik het gigagroene boek Waarom je voetafdruk groter is dan je schoenmaat, vol met weetjes over natuur, klimaat en milieu. En Wilfried is, net als ik, een echte schaatsliefhebber. Wilfried, welkom.
Hallo Esther.
Heb je lekker geschaatst dit weekend?
Ja, dat was helemaal top.
Ja, ja. Ja. Waar ben je geweest?
Ik ben naar Nederweert geweest, dat is een eindje weg. Maar daar kun je op een heel mooi ven, dat heet de Banen, kun je een prachtige ronde van zo'n 1,5 kilometer rijden. Heerlijk in de natuur, met veel andere schaatsliefhebbers. Nee, het was echt helemaal top om te doen.
Ja, geweldig. Hartstikke leuk. Dus waar jij hebt geschaatst was het dus heel goed ijs. Maar niet op alle plekken was het ijs veilig, hè? Hoe dik moet het ijs eigenlijk zijn om erop te kunnen schaatsen?
Ja, er zijn meerdere antwoorden op mogelijk. Als je heel hard schaatst, heb je ook maar heel dun ijs nodig. Maar doorgaans 5 centimeter, dan kan het wel. Maar wil je echt grote tochten gaan maken of tochten organiseren, dan gaat men vaak uit van minstens 12 centimeter en echt een grote tocht waar veel mensen op afkomen. Dan de vereniging die dat organiseert, die wil dan wel graag 15 centimeter ijs.
Zo, 15 centimeter, ja, dat is wel heel dik. Dan moet het toch wel een tijdje kunnen vriezen voordat je daar veilig op kan, denk ik. Dus ja, dan is het ijs niet overal veilig. Op sommige plekken zag ik zelfs nog gewoon eendjes zwemmen. Hoe komt het eigenlijk dat het ijs op de ene plek wel sterk genoeg is en op andere plekken niet?
Ja, er kunnen heel veel oorzaken zijn. Je noemde al de eendjes.
Ja.
Eendjes, ganzen, die houden er helemaal niet van als het ijs helemaal bevriest.
Nee.
Dus daar hebben ze op gevonden. Ze hebben van die mooie vliezen aan hun poten. En dan blijven ze steeds met z'n allen dicht bij elkaar op het water zitten en met die vliezen in het water trappelen. En daardoor komt steeds het warmere water wat nog diep in het onder hun zit, komt naar boven. En het koude water wat boven aan het afkoelen is, gaat weer naar beneden. En zo zorgen ze ervoor dat het water eigenlijk niet bevriest.
Oh,
steeds
echt?
In beweging blijft, ja.
Nou, wat leuk. Ze doen dat zelf. Ze houden gewoon het wak open.
Ja, ze proberen het zo lang mogelijk open te houden. Bij hele strenge vorst wordt dat natuurlijk heel moeilijk voor die vogels. En dan krijgen ze het ook echt moeilijk. Maar kijk maar eens in vijvers. Je ziet vaak een heel stuk goed bevroren en dan in een hoekje zie je die eendjes of die ganzen of die zwanen gewoon in open water zitten.
Wow.
Maar er kunnen ook heel veel andere oorzaken zijn. Bijvoorbeeld, kijk maar eens goed onder bruggen. Je ziet daar heel vaak dat daar het ijs nog niet zo dik is of zelfs het nog open is. Terwijl je naast de brug gewoon op het ijs kunt staan. Ja, dat komt omdat als het ijs, of het, om ijs te vormen, moet het water heel goed afkoelen. En dat doet ze door warmte naar boven uit te stralen. Maar als er nou een brug boven zit, dan wordt die warmte weer door de brug tegengehouden en weer terug naar beneden gestraald. En dan koelt het water niet zo snel af.
Oké, dus er is vooral kou nodig natuurlijk om ijs te maken. En die brug die zorgt er eigenlijk voor dat het een beetje warm blijft onder de brug.
Ja, ja.
Oké.
En, en verder kan het ook zijn, kijk, om water om goed te kunnen bevriezen, moet het water eigenlijk ook helemaal stilstaan. Dus als het heel hard waait, of op plekken waar het water toch wat harder stroomt, omdat er een beekje van de zijkant bij komt bijvoorbeeld, dan kan het water ook niet goed bevriezen. Dus daar kunnen ook open plekken blijven. En wat je ook wel eens ziet, bijvoorbeeld als je in de buurt van een fabriek komt, en die fabriek die loost bijvoorbeeld water op de sloot of op de gracht, Dan zie je ook dat het water is vaak warmer dan, dan het koude water buiten. Ja. Dat er ook een open plek blijft. Dus ja. Dan moet je ook altijd uitkijken.
Ja. Ja, ik was in het weekend ergens gaan schaatsen waar ze de gemalen aan hadden staan. Dus dat water bleef natuurlijk ook in beweging onder het ijs. Ja. Dus dat ijs was ook totaal niet betrouwbaar.
Ja. Wat ze dan bijvoorbeeld in Friesland afspreken, als het echt een strenge vorstperiode is, dat ze dan vragen aan de beheerders van die gemalen om die stil te zetten, zodat de vaarten heel mooi bevriezen.
Ja, ja, super. Nou, waarschijnlijk moeten ze daar dan wel eerst een langere vorstperiode voor hebben, denk ik.
Zeker, dan gaan ze niet bij elke nacht min 2 doen.
Hey. Nee, oké. Okay. Nou, nu snap ik ook wel waarom veel gemeentes zeiden dat je het beste op natuurijsbanen van de ijsverenigingen kon gaan schaatsen afgelopen weekend. Want dat zijn vaak ondergelopen weilanden. Die zijn lekker ondiep, dus daar kan het ijs goed groeien dan.
Ja.
En als je in een bak terechtkomt op zo'n ijsbaan, dan kan je tenminste, alleen maar natte voeten, kan je niet onder het ijs terechtkomen.
Dus inderdaad.
Lekker veilig. Hoe komt het eigenlijk dat het ijs in Nederland niet zo vaak meer sterk genoeg is om op te kunnen schaatsen? Want ik kan me herinneren dat toen ik kind was, toen konden we elke winter schaatsen. Ja. Maar nu is het maar één keer in de paar jaar.
Ja. Nou, ik vrees dat jouw herinnering niet helemaal correct is, want ook toen kon het elke winter niet.
Oh, okay.
Maar we hebben daar allemaal hele goede herinneringen aan. En het klopt dat er tegenwoordig toch minder koude winters zijn dan 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. En dat komt eigenlijk door de klimaatverandering. Dat ons klimaat is doordat we heel veel CO2 uitstoten op de wereld, langzamerhand stukje bij beetje iets warmer aan het worden. Mm-hmm. En daardoor zijn er minder lange koude periodes in Europa, in Noord-Europa en ook in Nederland. En daardoor minder kou, is minder ijs en is minder schaatsen helaas.
Ja, toch wel jammer. Ja. Is dat wat je nu uitlegt, is dat het broeikaseffect? Dat wij CO2 uitstoten en steeds meer broeikasgassen in de lucht?
Ja, die broeikasgassen die vormen als het ware een soort dekentje over de aarde. En de aarde die straalt 's nachts de warmte die het van de zon gekregen heeft uit naar het heelal. Maar die gassen houden dat als het ware als een dekentje tegen, zodat die warmte meer op de aarde blijft. Ja. En daardoor het gemiddeld warmer aan het worden is.
Ja, dus gemiddeld warm betekent minder ijs. En vroeger waren de vorstperiodes dus wel wat langer. En misschien ook wel wat strenger dan nu.
Ja, dat
klopt. Ja, nou ja, af en toe kon er zelfs nog een Elfstedentocht geschaatst worden toen, hè? Dus een 200 kilometer lange schaatstocht langs 11 Friese steden. Maar de laatste is al meer dan 25 jaar geleden. Gaan we ooit nog een Elfstedentocht meemaken?
Ik hoop het wel heel erg, want ik ben lid van de Elfstedenvereniging. Dus als die komt, mag ik hem rijden. En dan ga ik hem ook zeker rijden.
Yes.
Ik heb hem eerlijk gezegd zo'n 10 jaar geleden nog een keer gereden. Maar toen werd hij niet officieel georganiseerd. Het had wel heel hard gevroren. Maar ze durfden het niet aan om 20.000 mensen over het ijs te laten gaan.
Dat zijn heel veel mensen.
Er zijn heel veel mensen, dus dan moet er echt een heel dikke laag ijs liggen. Wat we, als je terugkijkt in de afgelopen 100 jaar, zo om de 12 à 13 jaar gemiddeld, kun je wel zoveel vorst hebben dat je een Elfstedentocht kunt organiseren. Ja. Maar ze hebben intussen berekend dat door de klimaatverandering, dat als je vanaf 2050 ongeveer, denken we dat we maar één keer in de 100 jaar meer zoveel vorst krijgen dat we een Elfstedentocht kunnen organiseren.
Eén keer in de 100 jaar?
Ja.
Dus als die dan komt, dan moeten we wel echt meteen onze schaatsen onderbinden.
Dan moet je alle afspraken in je agenda cancelen en je schaatsen onderbinden en naar Friesland gaan. Of eerst naar Friesland gaan en dan je schaatsen onderbinden.
Ja, precies. Nou, ja, omdat het in Nederland niet zo vaak meer hard genoeg vriest, gaan veel echte schaatsliefhebbers tegenwoordig ook naar de Weissensee in Oostenrijk om een Elfstedentocht te schaatsen. Hè? En jij bent er ook een van die liefhebbers die de Elfstedentocht schaatsen, toch?
Ik probeer dat elk jaar te doen. En dat is een hele gezellige bijeenkomst van vooral heel veel Nederlanders in Oostenrijk.
Ja.
Op een meer, hoog in de bergen. En dan gaan we dan 200 kilometer schaatsen.
Ja, dat is geweldig. Heel gezellig. Ga je dit jaar ook naar de Weissensee?
Dit jaar ga ik weer. Ik heb het 2 jaar moeten afzeggen vanwege de COVID-beperkingen. Het werd gewoon niet georganiseerd daar. Er lag wel ijs, maar we mochten er niet schaatsen.
Mochten er niet naartoe. Nee.
Maar dit jaar gaan we weer, ja zeker.
Nou, geweldig. Wat een mooi vooruitzicht. Waarom is dat zo, dat de kans op ijs in Oostenrijk groter is dan in Nederland?
Ja, het is zo dat hoog in de bergen is het gemiddeld veel kouder dan zoals wij hier in Nederland wonen.
Okay.
Dat kun je natuurlijk ook zien dat hoog in de bergen 's winters heel veel sneeuw ligt. Nou, dit meer waar dan op geschaatst wordt in Oostenrijk, dat ligt op bijna 1000 meter hoogte.
Zo.
Dus dat is echt een graadje of 5 à 10 gemiddeld kouder dan hier in Nederland. Dus je kunt je voorstellen dat als 's winters goed vriest.
Ja, en, dat scheelt nogal.
Ja. En dat dan dat bergmeer wat daar ligt, en daar liggen meerdere bergmeren, maar dat die zo hard bevriezen, dat je daar heel mooi kunt schaatsen.
Ja, geweldig. Nou, heel fijn voor alle Nederlandse schaatsliefhebbers dat dat mogelijk is in ieder geval.
Zeker.
Ja. Tijdens het schrijven van ons boek kwam jij nog met een interessant idee. Als we onze huizen zouden verwarmen door met warmtepompen warmte uit een meer of sloot te halen, dan vriezen de sloten sneller dicht. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je kunt met een warmtepomp ergens warmte uithalen en dat bijvoorbeeld naar je huis brengen. Hè? Okay. Die warmte kun je uit de lucht halen. Er zit altijd warmte in de lucht. Maar je kunt die warmte ook uit water halen. Uit een sloot, uit een beek, uit een vaart.
Ja.
Daar zit ook altijd warmte in. Hoe koud het ook is, er zit ook nog altijd warmte in.
Okay.
En dat kun je gebruiken om bijvoorbeeld je huis warm te maken. Maar op het moment dat je warmte ergens uithaalt, dus in dit geval uit een sloot of uit een vaart, dan wordt dat water wordt kouder.
Ja.
Dus als je nou heel veel warmtepompen hebt en je haalt er heel veel warmte uit die sloot, dan zal die sloot sneller bevriezen.
Aha, nou dat zou toch een fantastisch idee zijn. Als we alle huizen zouden verwarmen en alle sloten lekker laten bevriezen, dan kunnen we lekker schaatsen en dan weer lekker warm ons huis in.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje een theoretisch idee.
Ja.
Want om die warmtepompen, om zoveel warmtepompen aan het werk te zetten, heb je ook heel veel elektriciteit nodig.
Ah.
Dus je moet wel weer heel veel windmolens hebben of zonnepanelen om die elektriciteit te maken waar die warmtepompen op werken.
Ah, oké.
In theorie kan het, in de praktijk zal het niet zomaar gebeuren.
Nee, inderdaad. Nou, dat is jammer, want het was toch een fantastisch idee.
Ja.
Mooi. Nou, dankjewel Wilfried voor dit leuke gesprek. Dan gaan we nu maar hopen dat het weer gauw gaat vriezen. En tot die tijd blijven wij lekker oefenen op de kunstijsbaan in Geleen. En alvast heel veel succes met je Elfstedentocht die je gaat schaatsen op de Waaijzerzee.
Dankjewel Esther.
Leuk dat je weer luisterde naar Waarom zijn bananen krom? De Nederlandse wetenschapspodcast voor kinderen. Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering meer mist. Superleuk als je een review achterlaat. Heb je zelf een leuke vraag? Laat het me weten via Insta of TikTok, @EstherWalraven, of stuur me een berichtje via EstherWalraven.nl. En ben je benieuwd geworden naar mijn boeken? Ren dan naar de boekhandel of de bibliotheek en ga snel lezen!